En het thema voor de verkondiging: wie veel vergeven is, heeft veel lief. En tussen haakjes heb ik daar nog achter gezet het verschil tussen religie en relatie. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Ik hoop over een weekje net na Pasen weer naar Colombia te gaan, om het seminarie te gaan werken. En vlakbij het seminarie in de wijk eromheen zitten heel veel kerken. Elke keer als ik boodschappen doe, loop ik langs de grote katholieke kerk en er staat buiten een tekst vanuit het Johannesevangelie: de meester is hier en hij roept u. Elke keer loop ik daar weer langs en het woord dat raakt me, die uitnodiging: de meester is hier en hij roept u. Maar er zijn ook heel veel andere kerken in een hele grote straat, kilometerlange straat met heel veel winkels, allerlei andere kerken en ministeries. En eentje, een baptistenkerk, een groot spandoek hangt daar. En er staat op: geloof is geen religie, maar een relatie. Een relatie met Jezus. En weet u wat het verschil is tussen religie en relatie? Nou, dat zien we in Betanië. In Betanië, in dat kleine dorpje, botsen twee werelden op elkaar. Bij religie staan regels op de eerste plaats. De traditie, de norm, wat hoort en wat wel of niet mag. En op basis daarvan ook, als mensen afwijkend gedrag hebben, de veroordeling. En wat er in het hart van iemand leeft, in het leven van iemand, dat komt op de tweede plaats. Maar bij relatie staat de persoon centraal. De omgang, de ontferming, de compassie. Dan gaat het allereerst om de hart, om de mens zelf. En de regels en de gehoorzaamheid, die komen op de tweede plaats. En het zijn twee verschillende werelden. Religie leidt vaak tot veroordeling en afwijzing. Maar relatie tot bewogenheid en ontferming. In het huis van Simon komt het tot een botsing tussen die twee werelden. Een heftige botsing zelfs, en er vallen hele scherpe woorden daar rond de tafel. En de aanleiding is een vrouw. Zelf zegt ze helemaal niets, ze spreekt geen enkel woord. Maar ze vallen, de mensen daar in het huis, in de tafel, ze vallen haar zelfs lastig in de woorden van Jezus. Misschien gebruiken ze hun handen wel om haar weg te duwen. Jij hoort hier niet thuis. En hier zien we religie aan het werk. Maar Jezus neemt het voor deze vrouw op. En hij bestraft degene die zo tekeer gaan tegen haar. Hij kijkt naar haar met ontferming. Met ontferming bewogen. En hij ontvangt ook wat zij aan hem wil geven. En hij maakt daar tijd voor. En hier zien we relatie aan het werk. En de religie of relatie. Het is een wereld van verschil. De een leidt tot de dood. De ander, daar zit leven in. En de Heer Jezus heeft veel te stellen gehad met de religieuze leiders van het volk. Maar ook met de hardleersheid van zijn eigen discipelen. En waarom was hij nou zo geliefd, zo vertellen alle evangeliën. Waarom was de Heer Jezus zo geliefd bij hoeren, tollenaars en zondaars? Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe komt dat toch? Wat zagen al deze mensen nou in hem? Wat is nou het geheim van de Heer Jezus? Nou, dat gaan we ontdekken in deze geschiedenis, wat daar in dat huis gebeurt. We gaan samen naar binnen. Jezus is in Betanië. Zo vertelt Marcus. En hij niet alleen, de andere evangelisten ook. Een klein dorpje op 3 kilometer afstand van Jeruzalem, aan de andere kant van de Olijfberg. En hij kwam wel vaker in het dorpje, je weet het misschien wel. Er stond ook het huis van Martha en Maria en Lazarus. En daar voelde hij zich bijzonder thuis. En over een paar dagen is het paasfeest. Jezus is nu uitgenodigd door een van de dorpsgenoten, Simon de Melaatse, zo vertelt Marcus ons. Dat wil zeggen, Simon die vroeger Melaats was. Hij is inmiddels daarvan genezen, anders kon Jezus ook niet op bezoek gaan. Maar Nou, dat kon hij wel, maar in ieder geval is dat is bekend. Zijn bijnaam draagt hij nog altijd. En wel bijzonder eigenlijk, hè? Soms gebeurt het dat mensen hun etiketje niet meer kwijtraken. Die en die, oh ja, dat is het toen met hem of met haar gebeurd. En ineens popt dat weer op en zit er een etiketje op de naam Simon de Melaatse. Ja, bij hem is Jezus in huis. En er zijn meer mensen aanwezig en vermoedelijk ook enkele van zijn discipelen. En die ligt aan tafel zoals ik zei, zoals dat gebruikelijk was. In de Oud-Oosterse cultuur vaak mannen gescheiden van de vrouwen, dat waren ook de regels, de conventie. En als je Marcus dan vergelijkt met zijn beschrijving van wat er gebeurt, is hij bijzonder sober. De andere evangelisten vertellen veel meer over deze gebeurtenis. Marcus vertelt niks over Simon. Hij is gastheer. Jezus is gewoon bij hem in huis. En waarom? Nou ja, misschien van een zekere interesse. Je moet toch Jezus ook een keer uitgenodigd hebben in je huis? Maar zelfs dat vertelt Marcus niet. Lucas is veel uitvoeriger dan over deze Simon. Lucas vertelt iets heel schokkends, wat helemaal inging tegen de Oud-Oosterse cultuur. Het heeft bij deze maaltijd aan alle essentiële dingen ontbroken. Bij de gasten, bij een maaltijd, worden altijd de voeten gewassen. Nou jongens en meisjes, dat kun je wel voorstellen. Als er stoffige wegen zijn, je hebt sandalen aan en het is ook nog ontzettend warm, dan zweet je. En dan worden je voeten gewoon helemaal zwart van het stof. En als je dan bij iemand gaat eten, dan kun je niet de schoenen zomaar uitdoen, dan moeten ook de voeten gewassen worden. Maar dat had Simon niet gedaan. En hij kreeg geen kus ter begroeting. Hij was welkom, maar tegelijkertijd ook weer niet. En er was ook geen parfum. He, want als je heel veel zweette door zo'n warme dag, dan moest je juist ook even opgefrist worden. Oh, de klonje zouden wij zeggen vroeger, of een bepaalde parfum. Ook dat had hij Simon niet gedaan. Allemaal dingen die je deed voor de gasten. En dan blijkt ook nog eens deze man vol veroordeling te zitten. Als Jezus echt een profeet was, dan had hij niet laten gebeuren wat er nu gebeurt. Dan denkt hij al in zijn gedachten. Dus iemand die Jezus uitnodigen mag wel in huis zijn, maar het is wel nog heel erg op afstand, heel veel aarzeling. Misschien weet hij nog helemaal niet wat hij met deze Jezus aan moet. Zo vertelt Lucas. Maar Marcus laat er niet zoveel over horen. Hij is gewoon bij Simon in huis en hij ligt aan tafel. En misschien heeft dat wel, dacht ik, te maken met het feit dat Marcus een evangelie schrijft voor mensen die belangstelling hebben voor het christelijk geloof. En soms is het goed om niet alle details te vermelden, gewoon naar de kern te gaan. Mensen die meer over Jezus willen weten, daarvoor heeft hij zijn evangelie geschreven. En dan kunnen ze zich als het ware misschien wel met Simon identificeren, als een soort zoeker. Iemand die ook niet precies weet wat hij met Jezus moet, maar ja, hij is toch maar iemand die hem heeft uitgenodigd. En zo kun je ook aan de Alpha-cursus meedoen. Je weet het allemaal nog niet precies. Je hebt een zeker interesse. Je staat nog wat op afstand. Wie is Jezus eigenlijk? Nou ja, daar gaat het dan verder over. Ik weet niet hoe u of jij hier zit vanmorgen. In hoeverre sta je open voor wat Jezus jou te zeggen of te bieden heeft? Misschien heb je de Jezus wel uitgenodigd in je levenshuis, in je leven, maar om hem echt, ook echt die centrale plek te geven die hem toekomt, daar ben je nog niet aan toegekomen. Er is wel interesse misschien, maar je blijft ook nog een beetje op afstand misschien. Ik weet het niet, zou kunnen natuurlijk. Het kan zijn dat je hem wat op afstand houdt omdat je gewoon veel vragen hebt, vanwege teleurstelling die in leven is. Jawel, ik vind het wel fijn om over hem te horen. Hij mag wel in mijn leven aanwezig zijn, maar ik heb liever niet dat hij zich overal mee bemoeit. Hij is er. Nou ja, hij is er inderdaad. En Simons leven zal erdoor veranderen. Want als Heer Jezus er is, dan gaan er dingen gebeuren. Dan komen dingen in beweging. Dan worden mensen aan het denken gezet. En dan gaat het soms ook schuren. Want als de Heer Jezus je leven binnenkomt, dan doet Hij altijd een appel op je. Dan blijven de dingen niet bij het oude. En dat gebeurt bij al die mensen die daar zitten, die aan tafel zitten, die toekijken. Soms willen mensen Jezus maar liefst op afstand houden, omdat ze niet willen dat Hij mag komen bij hun hart. En er waren zoveel mensen in die tijd van de Jezus die dat ook hadden. Die hun hart gesloten hielden, omdat het te dichtbij kwam. Omdat Hij vragen stelde die lastig waren. En daarom hielden ze maar liever op een afstand. Was bij Judas ook zo. Hij had bepaalde verwachtingen. En Jezus paste daar niet bij. En dan gaat hij uiteindelijk weg om Jezus aan te geven. Er zit allergie bij hem waarschijnlijk. Maar het is belangrijk dat we die allergie, als die er zou kunnen zijn, laten varen. En dat we Jezus toelaten om te zijn wie die is. En dat we hem toelaten om tot ons te spreken. Want hij heeft ons zoveel te vertellen. En dat zal blijken vanmorgen ook weer. Want dan zitten ze daar aan tafel en dan komt er zomaar een vrouw binnen. En dan gaan er dingen veranderen. Dus gemeente, Jezus laat dit allemaal gebeuren. En Simon kijkt toe. Simon kijkt en ziet dat die vrouw binnenkomt en dat Jezus die zalving zomaar ontvangt. En dat roept dan bij hem misschien ook wel een vraag op. Zo, die heeft veel voor hem over. Wat heb ik eigenlijk voor die Jezus over? Zal deze Simon alles voor Jezus over hebben, net als deze vrouw? Of hoe is dat bij u of bij jou? Wie is de Heer Jezus voor jou? En voor u? Wat is Hij u waard? De vrouw. Wat doet ze? Ze heeft gehoord dat Jezus bij Simon is. En ze gaat naar Jezus toe. En als je zo leest wat Marcus vertelt, is ze enorm vastberaden. Ze heeft een heel duidelijke focus. Ze vergeet alles om haar heen, maar ze heeft maar één doel en ze gaat ze rechtop af. En wat mensen vinden, wat de conventies, de afspraken, de regels zijn, daar stoort ze zich niet aan, de afkeurende blikken, de kritiek, maar ze heeft maar één doel. En dat heeft ze zich voornomen. Ze gaat Jezus zalven. En ze heeft een heel klein flesje bij zich. Een albastenflesje, een heel fragiel kruikje met een lange smalle hals. Die breek je open en daar zit een hele kostbare parfum in. De nardusmirre. En die parfum is helemaal, jongens en meisjes, afkomstig uit de Himalaya. Waar de grote berg Mount Everest zit, daar in de Himalaya, er zit een klein plantje hoog in de bergen. En er wordt met stoom uit de wortels, wordt de nardusmirre gehaald. Het is een bijzonder kostbaar gebeuren. Arbeidsintensief en dan werd het via kamelen getransporteerd naar Israël. En dat kleine flesje parfum, 300 penningen, 300 dagen werk. Bijna een jaar salaris. En ze breekt dat flesje open en ze giet het over Jezus heen. Wat een verspilling. Over zijn hoofd en over zijn kleren. Je ziet het voor je. De mensen daar in huis die ruiken het natuurlijk. Het is de meest kostbare parfum. De uitleggers wijzen er trouwens op dat het niet ongebruikelijk is dat mensen zulke parfum in huis hebben. Ze bewaarden die parfum tezamen met een lijkkleed. Dat schafte mensen aan, dat lag in de onderste lade van een kast. Niet voor de bruiloft, maar voor iemands begrafenis. Daar spaarden ze dan voor, die speciale parfum met een speciaal kleed waarin de overleden persoon wordt gewikkeld. Dat had je dan in huis en dat bewaarde je, tenminste als je dat kon veroorloven, dat bewaarde je dan voor de begrafenis. Om het lichaam van iemand die overleden is te zalven. En dat was eigenlijk de enige rechtvaardiging om zoiets duurs aan te schaffen. Net als bij een huwelijk werd er ook bij de begrafenis niet op kosten gekeken. In de lade van de kast bij deze vrouw lag dat kruikje met dat kleed. Opgeborgen voor haar eigen begrafenis misschien wel. Of die van haar moeder of haar broer. En nu komt ze met dat flesje. En ze gaat naar Jezus toe en dat is een ontroerend gebaar. En waarom doet ze dat? Maar Marcus vertelt dat niet, hij laat ons er een beetje naar gissen. Elders lezen we dat ze een zondares is. Maar geen van de uitleggers denken dat het een zondares is, maar de evangeliërs zeggen dat niet expliciet. Ze zeggen wel dat ze huilt. En huilende mensen, ja, die kom je in de kerk in Nederland niet zo vaak tegen. Daarvoor moet je naar het Midden-Oosten gaan of naar Zuid-Amerika. Ik weet niet of je dat wel hebt gezien. Als je dan een kerk hebt bezocht tijdens de dienst of daarna, dan komen mensen naar voren en is daar een soort koorhek en er zitten heel wat mensen geknield. Snikkende mensen soms, die komen met de nood en zorgen naar het altaar toe om hun hart voor God uit te storten. Net als Hanna vroeger in het boek Samuel. En zo ook deze vrouw, ze zegt helemaal geen woord. Maar toch spreekt ze daar een duidelijke taal. Ze zalft Jezus, je ziet het voor je, haar hoofd met deze parfum. Wat beweegt haar? Ze heeft misschien van Johannes de Doper gehoord. Bekeer je, ontvang vergeving van degene die na mij komt. Misschien heeft ze zelfs onderwijs van de Jezus ontvangen, we weten het niet. Heeft ze aan zijn lippen gehangen? Maar er is iets in haar hart gebeurd, waardoor zij besluit om naar Jezus toe te gaan. Ik denk dat ze in hem geen geest van veroordeling heeft geproefd, maar van liefde. In hem heeft ze het vaderhart van God zien kloppen. Jezus, iemand die alles van haar weet en haar toch lief heeft. Dat is Jezus. Iemand die alles van ons weet en ons toch lief heeft. En er is iets gebeurd. En er is een maar verlangen om hem daarvoor te bedanken. Het verlangen naar een nieuw begin. Misschien had ze de balans van haar leven wel opgemaakt. Alles wat ze heeft meegemaakt, is dit het nu? Misschien wel de eenzaamheid, de afwijzing van de mensen. Geen geluk, geen diepe vrede. Onrustig was haar hart. Maar toen Jezus begon te spreken over het koninkrijk van God, over verzoening en vergeving en een nieuw begin, was er iets in haar hart opengebroken. En kwam ze uit haar tent en is ze naar buiten gegaan. En nu wil ze hier hem daarvoor bedanken. Voor die liefde van Gods vaderhart die ze in hem heeft geproefd. Voor dat nieuwe begin dat er in haar leven is doorgebroken. In die duisternis is de zon gaan schijnen. Er waren mensen die die boodschap van Jezus vele malen hadden gehoord. Ze knikten instemmend. En ze gingen over tot de orde van de dag. Ze nodigden Jezus een keer uit aan tafel, maar verder veranderde hun leven niet. Maar deze vrouw komt in beweging. En hoe is dat bij u of bij jou? Als ik dat vragen mag vanmorgen. Als we ons proberen in te leven in deze geschiedenis. Waar zit u of zit jij in dat verhaal? Lijkt je een beetje op Simon? Of zit er in u of jouw leven ook iets van deze vrouw? Dat je weet, diep in je hart, ik moet bij Jezus zijn. Hij is in staat om mij te helpen. Hij weet raad met de vragen. Met de dingen waarmee ik misschien wel vastloop in mijn leven. Met mijn wonden, met mijn zonden. Met de overwegingen van mijn hoofd, met de raadsels van mijn hart. Als er iemand is, bij wie dat veilig is, dan is hij het. Dat is de beweging die deze vrouw maakt. En misschien is elke zondagse kerkdienst ook wel een uitnodiging om, juist met alles wat er in je leven speelt en vreugde en verdriet, elke keer weer bij hem het te zoeken. En zij gaat. En dan ontdekt ze het geheim. Met dat ze dichter bij Jezus komt, begint er van alles in haar hart te gebeuren. Ze voelt dat de kracht van hem uitgaat. Zijn heiligheid roept haar onreinheid aan het licht, zou je kunnen zeggen. En als in een film passeren de dingen van haar leven. Haar zonde, haar wonden, de gebrokenheid, verdriet, de pijn. Ze heeft berouw, spijt. En ze ontdekt, als ze nadert, en als ze dat kruikje gereed maakt om het uit te gieten over Jezus, ontdekt ze de aantrekkingskracht van zijn genade, van zijn liefde. De acceptatie. Niet van de zonde, maar van de zondaar. En dat ze hem zalft en dat ze hem eert. Als haar koning en redder. En in die weg naar Jezus toe ontvangt ze vergeving, zo vertelt Lucas. Ze wordt als een magneet naar de Heer Jezus toegetrokken. Ze ziet in hem de liefde van God, die zo mooi, zo zuiver, zo puur is. En dat verlangen van haar hart wordt sterker en sterker. Dat kende ze niet van huis uit. En ze wil Jezus eren. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste dat je hebt. Ze wil Jezus eren. Met het zuiverste dat ze in huis heeft. Jezus, alles geef ik u. Alles wat ik ben en heb. Het is voor u. Het is voor u, door u en tot u. Het is een heel intiem en heel teer moment. Maar dan zijn er de reacties van de mensen. De boosheid. Ze duwen haar weg. Eerst al het feit dat ze zomaar de maaltijd komt verstoren in het mannenverblijf. En vervolgens eist ze Jezus ook nog eens helemaal voor haar op. Wat een egoïsme. En als klap op de vuurpijl. Zalft ze hem ook nog eens met die kostbare olie. En aan tafel groeit de ergernis. En de mensen worden boos en verontwaardigd. Ja, zo werkt religie. En wat doet de Heer Jezus? Hoe reageert hij? Vier dingen. Wat zegt hij tegen de mensen? Ze heeft een goed werk gedaan. En het Griekse woord kalos betekent mooi. Ze heeft iets moois gedaan. Ze heeft haar hart laten spreken, zegt Jezus. En ze heeft ook iets heel passends gedaan. Dat is de tweede. Het was een kwestie van nu of nooit. Ze zag een kans om iets unieks te doen. Met het enige flesje. Dat was het enige moment dat ze had om naar Jezus toe te gaan. Met dat verlangen wat er leefde in haar hart. En wij... We hebben soms ook van die kansen gekregen, die we hebben laten liggen. Weet je, soms hoor je dat wel eens als mensen overlijden. Heel verdrietig ook wel vaak. Dat familieleden later zeggen, ik heb een spijt van dat ik dit niet tegen die heb gezegd, tegen hem of tegen haar. Dat ik de kans niet heb benut om vergeving te vragen, toen ze er nog was. Dat ik tegen die ander niet heb gezegd hoeveel ik van hem of haar hield. Maar nu kan het niet meer. De persoon is er niet meer. Het is te laat. Soms zijn er van die momenten dat je moet doen wat je moet doen. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen. Of moet doen. Maar dat doet deze vrouw. Ze grijpt de gelegenheid aan. Nu is die er nog. En ze zalft hem. Ze stort haar hart bij hem uit. En wat ook bijzonder is, dat ze derde... Die vrouw voelt al iets in de geest van wat er met Jezus gaat gebeuren. Straks is hij dood, dan kan het niet meer om zijn lichaam te balsemen. Ik weet niet hoe ze dat wist, maar ze voelde het aan dat dit nu het moment was. En normaal gesproken, wanneer iemand gekruisigd zou worden, dan kregen de familieleden geen toestemming om het lichaam te begraven. Dan werd het aan de stad Jeruzalem, aan de buitenkant, werd het lichaam gedumpt naar de kruisiging. In het geval van Jezus was het anders. Er lukte het Jozef van Arimathea om het lichaam van de Jezus toch te begraven. Maar normaal was dat niet het geval. Maar ze benut het moment dat ze toegang heeft tot Jezus. En daarmee doet ze, dat is het vierde, een gedenkwaardige daad, zegt Jezus. Overal zal over deze vrouw gesproken worden. Om wat ze heeft gedaan. Ze heeft haar hart laten spreken. En is tegen alle regels en tradities ingegaan. Ze heeft begrepen wie Jezus was. De Heiland. Die gekomen was om voor haar zonde te sterven en een nieuw leven te geven. En Jezus eert deze vrouw om de daad die ze doet. Ja, zo werkt relatie. Zo is Jezus. En gemeente, het is een ontroerende geschiedenis. Wat heeft deze ons nou te zeggen, zoals we vanmorgen in de Peterskerk zitten? Mag ik twee korte toepassingen maken? Wat deze vrouw in de Jezus heeft gezien... Dat is voor ons ook belangrijk. Van het allergrootste belang. Dat de Jezus het fundament is van ons leven. Dat Hij de liefde is van ons hart. Dat zijn verzoening, lijden en sterven het rustpunt is van ons hart. Hij van mij, ik van hem. Dat is de intimiteit van het geloof. En dat is mijn gebed voor ons allemaal. Dat we door het geloof met hem verbonden zijn. Dat die band van die relatie er met hem is. Want daar gaat het God vooral om. En dat laat deze geschiedenis ook zien als geen ander. Dat hij vanuit zijn vaderhart met u, jou en mij verbonden wil zijn. Het gaat de Heere om de relatie met zijn zoon, met zijn lieve zoon, met onze heiland. En al het andere, ook waar we in de kerk vaak zo druk mee zijn, dat is bijzaak. Die vrouw heeft het gevonden, het beste deel. En het tweede, wie veel vergeven is, heeft veel lief, zegt Jezus. Hij geeft mensen hoop, hij laat ze opnieuw beginnen. Je komt naar de kerk, je hoort het evangelie en je gaat opgeruimd verder. Je wordt in de ruimte gezet, omdat Jezus van je afneemt wat je zo bezwaart en omdat hij je nieuw perspectief geeft. Zijn vergeving richt de mens op, Psalm 146. Wat zou het nou mooi zijn, als die gezindheid van de Heer Jezus ook steeds meer in ons is. Hoe kijk je naar mensen? Religie leidt tot veroordeling. Relatie tot ontferming. Maar als ik verbonden ben met de Heer Jezus, die mij zoveel heeft vergeven, dan kijk ik naar jou en dan kijk ik naar u en denk, ah, ook iemand voor wie hij zijn leven gaf. En mag zijn liefde meer en meer ons hart vervullen. Als Jezus gezalfd wordt, het hele huis begint te ruiken. Simon kan het niet meer ontkennen. Die parfum, die nardus, heel die liefde van de Vader doortrekt dat huis. En hoeveel dagen zal de Heer Jezus nog geroken hebben naar deze parfum? We gaan zo meteen weer naar huis. Wat nemen we mee? Je loopt door de stad. Je loopt langs iemand en die zegt, hé, wat ruik ik? Wat heeft die man of die vrouw? Een lekkere parfum. En die parfum, die kennen we wel. Dat heeft de liefde van God, de love of God. De meest heerlijke parfum die er maar te vinden is. En de geur van Christus verspreidt zich als een heerlijke geur door woorden. Mag het zo zijn. Amen.